Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is het land van Wierduk.
Al die corporates die zich associëren met woke, die komen allemaal van koude kermis thuis. Donald Trump heeft al gezegd, go woke, go broke.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Dus ook al zitten ze midden in zo'n oorlog en in zo'n invasie, er gebeurt weer van alles waardoor je weet, oh ja, god, die Russen, weet je wel, ze bakken er weer zo weinig van. Dus ze kunnen gewoon, net zoals Stalin deed, die jongens naar het front sturen en zeggen, hè, ga maar dood.
Met Wierduk. En Roel den Auto.
Hey Wiert, gezellig. Op 4 mei zijn wij en het is vandaag weer herdenking. Hè? En dat leidt al meteen weer tot allemaal gedoe vandaag.
Ten eerste kun je dus nergens gaan herdenken zonder dat je een of andere iemand uit de usual suspects tegenkomt. Zoals Geert Mak of Joep of weet ik veel wat. Grunberg ook een paar jaar geleden. Die jou dan stichtelijk gaat toespreken dat jij ook niet deugt eigenlijk. Hè? Dus dat vind ik heel vervelend. Nu is dus Vladimir Zelensky naar Nederland gekomen op 4 mei. En daar is natuurlijk enige ophef rond ontstaan. Omdat Caroline van der Plas van BBB en ook Wilders hebben gezegd. Ja, hoor eens, we willen niet dat 4 mei wordt gekaapt door de politiek. En door Zelensky in dit geval. Dus we gaan niet naar die ontmoeting met hem. Nou, dat komt hun natuurlijk weer op heel veel kritiek te staan. Vooral ja, Caroline van der Plas.
Ja, bakken kritiek komt er over haar heen.
Ja.
Wat vind jij ervan?
Nou, ik vind het dus dat die 4 mei herdenking al jaren wordt gepolitiseerd, wordt gewoon gekaapt. Op het moment dat Grunberg destijds zei dat de Marokkanen van nu de Joden van toen zijn en zo.
Oh ja.
Ja, dat is natuurlijk belachelijk en dat was gewoon pure provocatie.
Maar als het altijd gebeurt, dan is het nu toch ook geen probleem?
Ik vind dat dat moet stoppen. En ik vind ook dat, als je ziet, kijk, op zichzelf, als Zelensky niet een andere datum had, en dat wordt dan gezegd, hij kon alleen vandaag, dan kun je zeggen, oké, weet je wel, dat hoeft niet te interveneren met die herdenking vanavond om 8 uur. Maar als je dan ziet hoe vooral uit de D66-hoek weer dit dan toch wel wordt aangegrepen om het ook, dit bezoek en de oorlog in de Oekraïne in verband te brengen met onze dodenherdenking, dan zie je gewoon dat het bij dat soort partijen puur geïnstrumentaliseerd wordt ook, hè, voor hun eigen politieke gewin. Dus in die zin hebben dan Wilders en Caroline van der Plas gelijk als ze zeggen, ja, daar willen wij niet aan meedoen. We willen niet een decorstuk worden bij het feestje van het kabinet.
Maar het gaat wel over iemand die in oorlog is en op leven aan dood aan het vechten is. En die niet een ruime agenda heeft en zegt, nou, weet je wat, ik kom anders wel op 7 mei.
Ja, nou ja, dat is inderdaad zo. Nou, wat mij opvalt vooral in de reacties is hoeveel mensen dus eigenlijk helemaal geen vertrouwen hebben in Zelensky en in de positie van Oekraïne. Dat vind ik wel heel merkwaardig. Dus heel veel van die mensen die hebben kennelijk toch op, zeg maar, alternatieve media te horen gekregen dat kennelijk Poetin en Rusland hier een soort van gerechtvaardigde oorlog zou voeren, wat natuurlijk niet zo is.
Nee.
Oekraïne voert gewoon een verdedigingsoorlog en heeft inderdaad alle steun nodig, ook van ons. Maar nogmaals, Zelensky is wel ook in deze anderhalf jaar dat die oorlog nu duurt, of meer dan een jaar, is ook wel een hele uitgekiende PR-persoon gebleken. Hij was niet voor niks natuurlijk ook vroeger acteur en heel duidelijk ook in die hele entertainmentwereld en zo aanwezig en werkzaam. Dus hij weet precies hoe die op de gemoederen moet inspelen ook. Dus zijn goed recht. Heeft hij nu ook gedaan in die toespraak, hè, die hij net heeft gehouden. We nemen dit op rond 11:30 middags. Mm-hmm. Heeft hij de toespraak gehouden en daarin refereert hij dan natuurlijk ook aan de dodenherdenking en zo.
Thank you, the Netherlands. Let justice really work. And when today, as always, and always on the 4th of May, at 8:00 in the evening, you will honor the memory of all those whose lives were taken.
Dus hij weet precies wat hij waar moet zeggen. En dan is het inderdaad de vraag of je daar als land en overheid, en nou ja, overheid, de coalitie, daar zou je mee moeten gaan. Mijn eerste reactie was ook via gewoon PR-stunt ook voor een groot deel van het kabinet. Het kabinet is natuurlijk enorm impopulair. Heeft steun nodig en op deze manier kan Rutte...
Het over de rug van het Oekraïense volk, waar we de rug van Zelensky een PR-stuntje uithalen.
Nou, het is hoe dan ook een PR-stunt, omdat hoe dan ook het feit dat de Zelensky naar Nederland komt, is een PR-stunt in zichzelf.
Het heeft ook te maken met het strafhof natuurlijk. Dat hij naar Den Haag wil komen.
Hij gaat ook naar andere landen en daar zijn geen strafhoven. Maar als hij gaat naar elk land en dan in specifiek elk land grijpt hij iets aan wat specifiek is voor dat land om dat te beklemtonen. En in Nederland doet hij dat dan met strafhof, omdat hij vindt dat Poetin het strafhof moet komen. Maar je kunt niet zeggen, het is niet een PR-stunt van het kabinet, want hoe dan ook is de komst van iemand als Zelensky met die statuur en die positie op dit moment en die druk die op hem ligt en zijn positie in de nu recente geschiedenis, als zo iemand naar Nederland komt, dan is het hoe dan ook, draagt het bij aan de PR van degene die hem uitnodigen. Ja. En dat weet het kabinet natuurlijk ook. Dus in die zin is het hoe dan ook een marketingstunt. En er is helemaal geen waardeoordeel aan, geef ik daarmee. Maar dat is het. En dan moet je afvragen, als dat dan de dodenherdenking eventueel overschaduwt, dan moet je afvragen of mensen van der Plas en Wilders hier niet ook een punt hebben. Maar goed, zoals eerder gezegd, die dodenherdenking die wordt dus al jaren geïnstrumentaliseerd en gepolitiseerd. En die is nu in soort van in handen van, sinds dat comité 4, 5 mei ook, daar zat notabene die Hans Larous bij, geloof ik, van de NOS. Nou ja, dan weet je het wel. Dat is dus gewoon een soort van deugmachine geworden. En dat is heel jammer, omdat heel veel Nederlanders, een hele grote groep Nederlanders, voelt sowieso al niet meer zich welkom in dit land. Hè? Terwijl het gewoon doorsnee Nederlanders zijn, boeren, vissers, noem maar op. Gewoon mensen die hard werken, hè, en die eigenlijk nooit hun wereldbeeld vertegenwoordigd zien. Niet in de politiek, niet in de media, nergens eigenlijk. Behalve misschien een beetje in die alternatieve media, maar die slaan er vaak weer helemaal door. En deze groep mensen die wordt de hele tijd geschoffeerd. En die wordt de hele tijd, van hen wordt de hele tijd gezegd hoe ze moeten leven, wat ze moeten denken, wat ze moeten vinden. En wat ze ook, hè, en dat je ook op de 4 mei herdenking niet alleen de doden van destijds, maar alle doden van die gevallen zijn bij militaire operaties zou moeten denken. Nou, dat is op zichzelf ook al prima. Ja. Maar vervolgens wordt dat nog meer uitgebreid naar de doden die nu vallen in Oekraïne. En naar, noem maar op. En het wordt steeds meer uitgerekt en uitgerekt, zodat op den duur die hele 4 mei herdenking zo verwaterd is, dat het alleen nog maar een functie heeft als het deugdsignaal, zo van kijk, oorlog is slecht en we moeten en oorlog wordt meestal geïnitieerd door dat soort rechtsradicaal. Je kent het wel, dat narratief ga je dan krijgen.
Ja, wij zijn allebei kort na de Tweede Wereldoorlog geboren.
En ja, nou niet zo kort, maar wel. In ieder geval, mijn ouders hadden wel gewoon de wereldoorlog meegemaakt.
Toen wij geboren zijn, toen was het nog geen 20 jaar geleden dat er een oorlog in ons land. Dus wij zijn een generatie die dat nog echt via onze ouders hebben meegemaakt.
Ja.
Vanavond ga jij die 2 minuten stilte, waar denk jij dan aan?
Nou, dan bij die 2 minuten stilte denk ik altijd aan, nou ja, sowieso de eigen familie natuurlijk. Mijn oom die is opgepakt geweest en heeft Scheveningen gezeten. En mijn vader is ondergedoken geweest in die tijd. Dus sowieso aan de ervaringen van de eigen familie. Maar ook, nou ja, die 2 minuten, waar denk je aan? Weet je, aan allerlei zaken. Maar het raakt persoonlijk, vind ik. En ik hoop ook dat mijn kinderen, en die wil ik ook zo op, die voed ik ook zo op, dat zij beseffen wat daar destijds is gebeurd en wat voor offers die Tweede Wereldoorlog heeft geëist van zo krankzinnig veel mensen. Ja. En niet alleen van ons, maar ook, hè, maar ook van de Sovjetburgers bijvoorbeeld, hè? Destijds meer dan 20 miljoen zijn overleden destijds of gestorven in de strijd tegen Hitler-Duitsland. En al die nuances moet je in oogenschouw nemen. En wat dus ook problematisch is, hè, bij dat Rode Leger, dat destijds streed tegen de nazi's, had heel veel Oekraïners ook. Maar er hebben ook heel veel Oekraïners meegevochten met de nazi's. Die Stepan Bandera, die daar de nationale held is, die heeft gewoon met de nazi's meegevochten en Joden uitgeroeid. En heel veel Polen ook. En kijk, dat wil ik eigenlijk nog zeggen. Als Oekraïne nou een niet zo problematische geschiedenis had, recente geschiedenis, hè? Want ja, wat er eeuwen geleden gebeurd is en zo. Maar nog in de 20e eeuw heeft een deel van de Oekraïners zich zo misdragen met die nazi-bendes destijds. Hè? Die waren zo welwillend om Joden te vermoorden en Polen op zo'n massieve schaal. En dat verleden is eigenlijk daarvan is nooit, zoals de Duitsers wel hebben gedaan, rekenschap afgelegd. He, die Bandera en andere van dat soort nazi-helden van destijds zijn nog altijd nationale helden. Dat verhaal, dat kun je op dit moment niet vertellen. Nee. Omdat dat dan zo indruist tegen het narratief. Mm-hmm. Dat Oekraïne daar onze democratische waarden, onze vrijheid verdedigt. Terwijl in mijn optiek is dit een broederoorlog tussen Russen en Oekraïne. Tussen Rusland en Oekraïne. Die in een vergelijkbare, zeg maar, socialisering hebben doorgemaakt onder het communisme en daarvoor, waar een vergelijkbare mentaliteit bestaat, die in heel veel opzichten haak staat juist op ons, hè, op ons tegenwoordig dominant links-progressief verhaal over, nou ja, woke, zeg maar. En waarin wij al die nuances moeten zien om dit conflict op zijn merites, zeg maar, te kunnen beoordelen. En ik vind wel dat je achter Zelensky moet staan. Maar als je vergeet wat die geschiedenis van Oekraïne is geweest, wat ook de geschiedenis is van het moderne Oekraïne daar in die Donbass bijvoorbeeld, wat er gebeurd is in Odessa toen daar het huis van een vakbond werd aangevallen, waar heel veel doden zijn gevallen. Mensen zijn gewoon verbrand destijds toen, hè, rond die Maidan-kwestie. Al die nuances die worden vergeten in het verhaal over Oekraïne. En ik pas ervoor om daar zo makkelijk achter, makkelijk achter de D66-types aan te lopen die zo staan te juichen. Ja, nogmaals, ik vind we moeten Oekraïne helpen, we moeten hen bewapenen. Ze moeten in staat zijn om stand te houden tegen de Russen. Zij verdienen een soeverein land en ze verdienen ook om soevereine besluiten te nemen over de toekomst van hun land. Dat alles, maar we moeten ook in oogenschouw nemen wat de positie, de geopolitieke positie van Oekraïne is. En we moeten in oogschouw nemen wat de geschiedenis van Oekraïne is. En daar zitten heel veel duistere bladzijden in. En die duistere bladzijden die moeten we mogen benoemen.
Ja, zeker. Maar de parallel is natuurlijk wel dat zij vechten voor hun vrijheid. Iets wat wij in 40-45 ook gedaan hebben.
Ja, dat is ook zo. Alleen we moeten ook kijken wie. En ik zeg ook, dat erken ik ook. Ja. Maar hoe kun je nou vergelijken? Nou ja, ik ga dat soort vergelijkingen maar niet aan, want dan krijg ik weer allemaal shit over me heen. Maar we moeten heel goed ons realiseren, wie vechten daar, welke partijen vechten daar nou precies? Waaruit bestaan die? Wat voor denkbeelden? Nogmaals, ik heb hier al zo vaak gezegd, het is toch absurd dat deze 60-types-achtigen, die noem ik tegenwoordig maar zo, in ons eigen land het liefste de nazistaat zouden opheffen. Helemaal niks hebben met Nederland als nazistaat. Hè? Dat de gezeur nu over die vlag, dat die omgekeerd, dat het erg is en zo door hun. Dat is allemaal opportunisme, want je hoorde ze nooit over de vlag. En respect voor het. Ze willen een Europese vlag. Ondertussen steunen zij met volle overgave het Oekraïense nationalisme. Als je hen daarop aanspreekt, krijg je geen antwoord. Of dan krijgen ze iets, ja, maar nu moeten we dat even vergeten. We moeten de Oekraïne steunen. Ja, vind ik ook. Maar erken dan ook wat je steunt, namelijk het Oekraïns nationalisme, wat ook deels een etnonationalisme is. Hè? En jij zegt van ja, ze vechten voor hun overleven. Ja, nogmaals, inderdaad, we moeten hen steunen en zo, maar we moeten ook weten wie wij precies steunen. Voordat Zelensky zo populair was, was hij een van de meest corrupte presidenten überhaupt daar in die regio. En was zijn populariteit bijna nul. Hè? Hij is aan het bewind gebracht door een hele dubieuze oligarch, die Kolomoisky. Die Sergej Kolomoisky. En, maar dat moeten we nu allemaal vergeten.
Dat hoeven we niet te vergeten, maar ja. Het is natuurlijk gewoon het algemene gevoel wat je nu op zo'n dag, juist als een dag als vandaag hebt, dat je denkt aan de oorlog en aan de gevallenen.
Het is trouwens Igor Kolomoisky. Ik dacht al, okay. Sergej, maar het is Ihor Kolomoisky. Okay. Ja.
En ik heb sinds dat ik op de lagere school elke keer over die oorlog hoorde en dan van mijn eigen ouders, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n gevoel weer gehad van jeetje, er zou weer zoiets terug kunnen komen als de Tweede Wereldoorlog bij de start van de Oekraïne. Oorlog. Ken je dat? Of herken je dat helemaal niet?
Ja, ik had echt de Balkan.
Ja.
He, dat had ja, ik tijdens de, die Balkancrisis.
Ja, dat was Joegoslavië en daar vochten ze tegen elkaar. En,
hier ook.
Daar had je.
Hier vochten ze tegen elkaar.
Maar nu is Rusland in stelling gebracht en die gaat er volle kracht tegenin. Ik heb nu veel meer het gevoel, een Tweede Wereldoorlogachtig gevoel, dan toen ik tijdens de Balkancrisis. Ja, dat was een chaos en daar knokte iedereen met elkaar. had ik het idee, als buitenstaander.
Ja, maar dat komt denk ik omdat ik lang in Rusland heb gewoond en gewerkt en daar het Russische leger al aan het werk heb gezien op de Caucasus en in Tsjetsjenië dus. Dus mij verbaast het niet meer zo als die Russen in Georgië en elders. Dus mij verbaast het niet meer zo als je opeens Russische tanks ziet optrekken en het Russische leger ergens naartoe gestuurd wordt. En de massaliteit van deze invasie is wel dramatischer en zo. Maar het verbaast mij niet dat Poetin heeft gegrepen naar het militaire wapen. Het heeft mij verbaasd dat hij ging voor Kiev aanvankelijk. Want ik dacht hij stuurt gewoon het leger af op de Donbass. En daaronder, die strook daar met Odessa en zo. En hij wilde Krim behouden. Dus dat was vanaf het begin mijn insteek. Van ja, hij gaat echt wel iets doen.
Ja, maar dat is
ook
de vergelijking met die Tweede Wereldoorlog. Daar dachten mensen van Hitler ook van. Die grijpt één land of twee landen misschien om zich heen. Die pakt eerst het oude stukjes van Duitsland. Probeert die terug te pakken. En je ziet nu hier een Poetin die gewoon full-scale oorlog begint. En dan krijg je hetzelfde gevoel als, denk ik, als in na de Tweede Wereldoorlog had iedereen het gevoel, dit nooit meer. En als je dan dit ziet, dan denk ik van, dit zou wel weer eens, nog weer eens kunnen gaan gebeuren. En op onze stoep ook.
Ik denk dat je somber inziet. Ik denk niet dat de Russen aanspraak gaan maken op NAVO-landen bijvoorbeeld. Dus,
ja, waarom zouden ze niet naar Polen door?
Dat is een NAVO-land. Dan krijg je onmiddellijk. Dan gooien we echt wel wat anders op Kremlin dan een drone.
Ja.
Dus dat gaan ze echt niet doen. Ik denk,
die Baltische Staten gaan ze natuurlijk eerst proberen dan.
Ja, nee, ook niet. Dat zijn ook NAVO-landen.
Ja, zijn het ook. Maar, ja.
Maar kijk, mensen vergissen zich zo in wat Rusland en Oekraïne... Ja, misschien moet het niet te lang hierop doorgaan. Ja. Maar mensen snappen echt nog steeds niet wat Rusland en Oekraïne zijn.
Ja,
voor de Russen is Oekraïne gewoon deel van Rusland.
Ja,
dat is gewoon een provincie.
Ja.
Polen is niet de provincie van Rusland. Ook die Baltische landen niet. Oekraïne, de wordingsgeschiedenis van Rusland ligt daar. Het Oekraïens lijkt heel erg op het Russisch. Oekraïne spreken het zo ongeveer allemaal Russisch. Er zijn ontstellend veel contacten tussen Russen en Oekraïners. Het is een Slavisch volk ook. Het is een orthodox volk ook. Althans voor een deel. Je hebt ook een katholiek deel. Voor de Russen was het onbegrijpelijk dat Rusland, of dat Oekraïne en ook Wit-Rusland trouwens, onafhankelijk zouden worden. Die hebben echt zoiets, dat kan gewoon helemaal niet. Dat is net als voor ons Friesland onafhankelijk zou worden. En wat we daar nu zien is een soort oorlog tussen Holland en Friesland. Hè? En in plaats van een oorlog tussen Holland en Duitsland of Holland en België, dus een hele andere emotionele waarde heeft.
Ja, je ziet het meer als een regionaal conflict tussen twee gelijkwaardige volkeren, zeg maar. Dan.
Ja, ik zie dat als een regionaal conflict.
Tot een soort van Europese totale oorlog.
Ik zie het als een regionaal conflict waarin wij vanaf het begin heel onverstandig hebben gehandeld, waardoor het heeft kunnen uitgroeien tot een veel groter dan een regionaal conflict en potentieel dus een Europees conflict. Hè, want een mondiaal conflict zal het niet worden, tenzij het atoomwapen wordt ingezet. Maar als de Europese Unie en vooral de Amerikanen anders hadden gereageerd en meer druk hadden uitgeoefend op Kiev om die geopolitieke aanspraken van de Russen in ieder geval deels te honoreren, dan denk ik, hoop ik, dacht ik altijd, dat er een deal was te sluiten geweest. Hoewel dat regime van Poetin zo crimineel en ook duister is geworden de afgelopen jaren, dat je dat inmiddels ook kunt afvragen. Maar goed, die pogingen die zijn niet in werking gedaan. Die zijn ook, voor zover ze er waren, mislukt. En nu zitten we dus met een conflict waarvan heel veel mensen helemaal niet weten, niet begrijpen wie daar nou precies tegen wie vecht. Omdat die mensen, al die bedwetens ook op Twitter en zo, die mij uitmaken voor weet ik veel wat allemaal, die denken dat ze begrijpen wat Rusland is of wat de Oekraïne is. Ik zeg hen, je hebt geen flauw idee. Je hebt gewoon echt geen idee. En dan wel een grote mond hebben over dit conflict. Ja. Dat maakt je net zo stom als ik destijds, toen de Amerikanen, wij met z'n allen, Irak binnenvielen en ik ook daadwerkelijk geloofde, ik was volgens mij al 30 of zo, volgens mij daadwerkelijk geloofde dat wij daar democratie gingen brengen en zo. Wat natuurlijk, althans hoopte, maar natuurlijk helemaal niet kan.
Mensen kennen natuurlijk alleen maar over Oekraïne, die Maidan-documentaire op Netflix. En dan zie je een soort van vrijheidsstrijd en een soort heroïsche documentaire is dat. Maar het zit natuurlijk allemaal, het is allemaal niet zo zwart-wit.
Nee, op de Maidan liepen de Amerikanen, liepen Victoria Nuland liep koekjes uit te delen. En Van Balen en Verhofstadt stonden daar de boel op te ruien. Dus Maar genoeg over...
Ik wil nog even één dingetje, want ik schrok gisteren, woensdagavond eigenlijk wel eventjes van
die droom.
Het verhaal van die drone boven ja. het Kremlin. Je gaat natuurlijk heel uitvoerig naar het filmpje zitten kijken, dat doen alle media natuurlijk. Ik denk zelf dat het een nepper lijkt, die film. Maar...
Nee, dat denk ik niet, maar ik denk dat... kijk, Rusland is wat dat betreft ook een soort virtueel land. Die Russen die kunnen alles bedenken als ze willen dat jij iets denkt. Dus dan verzamelen ze bijvoorbeeld over iemand die weg moet of zo. Verzamelen ze heel veel compromitterend materiaal, compromat. Dan wordt er van alles uitgedacht, bedacht en zo. En het wordt een boom in de media gegooid en hup, weg is hij. In dit geval kan het heel goed zijn dat een of andere Russische veiligheidsdienst heeft gedacht, weet je wat, we moeten de boel opstoken, escaleren. We maken dat geintje met die drone boven het Kremlin.
Ja.
Zodat wij nog meer zeg maar, alibi hebben om te zeggen, ja, Oekraïne escaleert hier. We moeten nog harder gaan ingrijpen. Dat kan heel goed. Het kan ook heel goed zijn dat er van Russische jongeren... hebben zitten spelen met een drone. En die gasten zijn vaak zo slim en zo handig. Het kan best zijn dat zij gewoon voor de lol die drone op het Kremlin hebben afgeschoten. Kan ook.
Ja, en dat ze hem hebben afgeschoten.
Of dat hij daarboven is. We weten niet precies. We hebben een explosie gezien. Maar wat er nou precies was, dat weten we nog steeds niet. Het kan ook een Oekraïense drone zijn. Kijk, die Oekraïners zijn op dit moment ook elders zo aan de net voorbij de grenzen zo. In Belgorod en zo. Voeren ze gewoon aanvallen uit met drones. Hè. Dan gaat er weer olie tanken
in de fik. Die dus inmiddels zo goed zijn met het jammen van die... het blokkeren van die drones. Dat ze er eigenlijk niet meer bij kunnen komen.
Nee. En het kan een partisanengroep zijn. Dus echt een groep Russen die zich keren tegen het Kremlin. Maar ja, de knulligheid. Dat is ook weer typisch Russisch. Het ziet er allemaal weer zo knullig uit. En je gaat ook denken. Hè, je ziet ook twee mannen op die koepel lopen van het Kremlin. En zo. Ja. Wat doen die er nou?
Er zijn ook allemaal speculaties zijn daarover. Ja.
En het is natuurlijk allemaal puur symbolisch. Want Poetin die overnacht helemaal niet in het Kremlin. Die zit gewoon ergens in zijn buitenhuis. Dus die is daar ook gewoon niet. Dus al met al is dit wel weer. Daarom moest ik ook wel om lachen. Het is gewoon weer typisch Russisch.
Fake news?
Nou ja, misschien is het dat weten we dus. Ik kan voor alles zijn. Het zijn ook geen alternatieve feiten, want er zijn beelden van.
Nee.
Maar in zijn knulligheid, weet je, in zijn knulligheid is het wel weer typisch Russisch. Dus ook al zitten ze midden in zo'n oorlog en in zo'n invasie, er gebeurt weer van alles waardoor je weet, oh ja, god, die Russen, weet je wel, ze bakken er weer zo weinig van. Ook met die, nou ja, hoe die invasie natuurlijk verloopt. Het enorme aantal slachtoffers dat ze hebben. In Bakhmut alleen al, weet ik veel, 100.000 of zo. Zeg niet normaal. Nou ja, zo ging het overal de afgelopen 20, 30 jaar sinds als die Russen weer ergens binnenvielen.
Ja. Maar we moeten ook niet denken dat het sukkels zijn. Want ze kunnen natuurlijk wel wat.
Nou ja, ze kunnen op een gegeven moment, ze hebben natuurlijk ontzettend veel wapens.
Ja.
Dus, en ze hebben heel veel uithoudingsvermogen. En anders wordt hen dat uithoudingsvermogen wel opgedragen door de staat. En ze kunnen putten uit veel meer jonge mensen dan dat Oekraïne dat kan. Dus ze kunnen gewoon, net zoals Stalin deed, die jongens naar het front sturen en zeggen, hè, ga maar dood.
Ja,
daar komt het dan op neer. En uiteindelijk kijken wie de langste adem heeft.
Het is echt afschuwelijk.
Ja.
Nou ja, we gaan het nog vaak over hebben de komende maanden, vrees ik. Maar jij was afgelopen weekend in de Ahoy in Rotterdam.
En maandag was dat.
Maandag was dat. Ja. Daar was Jordan Peterson, Canadees. En jij bent er nogal een adept van hem, begrijp ik. Jordan Peterson.
Nou.
Daar waren 4.000 vooral jongere mensen aanwezig. Hè? Ik zag foto's van die bijeenkomst. Het waren vooral twintigers en dertigers.
Ja, Jordan Peterson. Ik hoef denk ik voor mijn publiek niet uit te leggen wie Jordan Peterson is. En... die is al een aantal keren in Nederland geweest natuurlijk. Hè. De Canadese klinische psycholoog die vooral bekendheid kreeg met zijn optreden lang geleden alweer tegen de Canadese genderwetten. Die mensen opdroegen om op een bepaalde manier over anderen te spreken of anderen aan te spreken. En Peterson heeft in de afgelopen jaren een soort messias geworden voor een hele grote groep, vooral jonge mannen ook, maar ook wel vrouwen. Doordat hij hen in zijn boeken regels aanbiedt eigenlijk om te leven. Daar komt het op neer. Dus hij heeft eigenlijk, hij heeft een soort ethiek gebouwd van joh, in deze moderne tijd die zo ontregeld wordt, ook door woke en andere afgrijzelijke ideologieën, cultureel marxisme, heeft helemaal gewoekerd in alle instituties en zo. En dan moeten jonge mensen zich in stand weten te houden. Nou, dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld, want als jij zo'n woke massa tegenover je hebt, hou je maar staande. En Peterson heeft voor hem een soort van context en kader aangegeven hoe je kunt gedragen en hoe je kunt zijn überhaupt om je in zo'n verwarrende wereld staande te houden als conservatief mens. Of althans als mens ook met bepaalde morele en principes en met een ethisch kader. Nou, en daar is hij ontstellend populair mee geworden omdat hij dat dus heel goed kan. Dus hij kan op basis van zijn eigen psychologische, maar ook filosofische ervaringen en kennis, kan hij dat ook heel goed en heel, zeg maar, op een hele aantrekkelijke manier formuleren en ons aanbieden. En hij is retorisch heel sterk. Dus hij gaat, wat hij ook maandag in Ahoy deed, hij gaat gewoon op een podium staan en hij begint te lopen op en neer zo. Dus hij is aan, hoe heet dat ook alweer? Niet aan het kuieren, dat is Zuid-Afrikaans, maar aan het, als je zo heen en weer, drentelen. Hij drentelt over dat podium. En hij, uit de losse pools eigenlijk, komt er een soort monoloog interieur op gang en die spreekt hij dan uit. En dat gaat alle kanten op. Dat is het verwarrende ook. Hij begint ergens, gaat alle kanten op, van de hak op de tak. En toch zit er een soort van kern in. En de kern maandag was van lieg niet. Ja. Hè, lieg niet, want als je, juist als je de waarheid spreekt, kun je stand houden. En ook als maar één in een totalitaire, kijk, hè? Wat heel interessant was, dat in een totalitair regime zegt hij, liegt iedereen. Mm. In een totalitaire samenleving is de leugen eigenlijk de norm, omdat anders kun je niet, blijf je gewoon niet in leven. En als maar iemand gaat liegen, de waarheid gaat spreken, dan wankelt het systeem aan, omdat het dan al niet meer totalitair is. Want totalitair suggereert totaal. Maar gaat één iemand de waarheid spreken en steekt die andere aan, dan kun je ook een totalitair systeem kun je onderuit halen.
Rule 8 is tell the truth or at least don't lie. And originally that rule was just tell the truth. But then I thought about it, which you should do if the rule is tell the truth. And I thought, no, you better be careful about putting forward a rule like that, because to tell the truth implies that you know the truth. And you don't know the truth because you're too ignorant to know the truth. Like, you don't know the truth about anything fully, right? If you push your knowledge out far enough, if I ask you why about something you're doing enough times, it's usually only 3 or 4 times, by the way, you're out of answers, you don't know. And if same generally if I ask you how something works, like how does a helicopter work? Well, you know, the little whirly things spin and I don't know, this thing like rock-like entity rises into the air. It's like, really, that's a pretty sad explanation. And you know, that's kind of the level of detail that you have about a lot of things. So, you know, you're pretty ignorant, like everyone else. It's just so, well, there's just so many, there's just too many things to know, you know, and they're detailed and difficult. And so you get by with a pretty shallow understanding of most things. And so you can't really tell the truth, but I think you can not lie.
Ja, en dat sprak mij enorm aan, omdat ik ben natuurlijk al zo lang bezig met Rusland en de Sovjet-Unie. En toen ik destijds las over Sakharov en andere dissidenten en zo van het Sovjet-systeem, Solzhenitsyn ook, toen realiseerde ik mij al heel snel van, als jij het dus in zo'n systeem, wat zoveel gevaar voor jou inhoudt, wat zo krankzinnig totalitair is, omdat met tientallen miljoenen mensen ogenschijnlijk hetzelfde vinden, hetzelfde denken en zich conformeren aan de staat. Aan een staat die immoreel is, wreed, sadistisch, erop uit is om elke vorm van individualisme en dissidentie te onderdrukken en te vernietigen.
Ja, kapot te maken.
Als jij dat het lef hebt, zoals Sakharov deed, om op te staan en te zeggen, ik lieg niet langer. Of zoals die Chinees toen deed voor die tanks.
Ja.
Weet je wel, met zijn boodschappentasje. Dat is niet te goed. Of Solzhenitsyn, hè? Er is heel veel op Solzhenitsyn aan te merken en zo. Maar hij deed het toch maar en hij zat daar toch maar gevangen. Dat soort mensen, ja, dat is onvoorstelbaar hoe moedig die moeten zijn. Maar dan moet je ook een steekje los zijn. Als je dat doet, dan ben je natuurlijk niet helemaal normaal. Want je bent zo uitzonderlijk, hè, op zo'n moment. En er zijn zo weinig mensen die dat doen, dat sowieso onttrek je aan de normaliteit, zeg maar. En Peterson, die speelt daar dus op in. Die zegt, en dat vind ik echt ook wel ontroerend als je in die zaal zit, omdat er zoveel jonge mensen zitten. Die zegt tegen die mensen, jij kunt dat ook. Ook al denk je dat je misschien de kwaliteiten niet hebt of het talent niet hebt en zo. Iedereen heeft het talent. Je hoeft alleen maar de waarheid te spreken.
Om op te staan en de waarheid te spreken.
Nou ja, alleen maar, je hoeft maar op te staan en de waarheid te spreken. En op dit moment in de geschiedenis waarin zo weinig mensen dat durven. Waarin zo weinig mensen bereid zijn, bijvoorbeeld ook als ze met mij in gesprek gaan. Gewoon lieve, aardige, goede mensen zo. Altijd weer zeggen, ik wil alleen anoniem met je praten. Want ik ben bang om mijn baan te verliezen. Ik ben bang om mijn vrienden en mijn familie te verliezen. En ik ben nog jong. Kijk, bij ouderen, dat voor ons is geen probleem. Maar ik zie het ook wel. Jongeren van 20, 30 en zo, die denken, ja, ik wil het best met jou praten. Daar ook, hè? Ja. Daar ook trouwens. Want ik sprak natuurlijk mensen aan. Mm-hmm. En die zeggen, ik wil wel met je praten, maar alleen anoniem. En ja, dat zeg ik ook. Joh, kapper eens mee, weet je. Ik snap het wel. Maar ik hoop dat je op een gegeven moment de moed hebt om het niet meer anoniem te doen. Want alleen als jij het niet meer anoniem doet en als heel veel andere mensen ook uit de schaduw treden en naar voren treden en zeggen, luister, ik ben een, nou ja, in dit geval dan, ik ben een conservatief. Ik heb conservatieve denkbeelden over de wereld. Ik heb opvattingen over de nazistaat. Ik heb opvattingen over immigratie. Ik heb opvattingen over relaties tussen mensen, over gender, over woke. Noem maar op. En die wil ik wil gewoon in een samenleving leven waarin ik deze opvattingen over tafel kan brengen, zonder dat ik vervolgens gedemoniseerd word door de Jan Paternottes en dat soort types van deze wereld. Hè? Of sommige kolonisten.
I'm mad as hell and I'm not gonna take it
anymore. Nee, niet eens mad as hell. Ik ben een gewoon mens. En,
ja,
en ik ben een democraat ook, want dat is hij ook. En ik houd me aan de democratische rechtsstaat. En binnen die democratische rechtsstaat heb ik het recht om voor mijn mening uit te komen. Ja, en die mij dan demoniseert, die dan de neiging voelt om mij te demoniseren, dat is degene die kennelijk de antidemocraat is.
Ja, maar daar kan je ook boos over worden. En die boosheid ga je opbouwen in de loop der jaren.
Nou, kijk, bij Peterson is het zo dat hij werd natuurlijk zo ontstellend gedemoniseerd en hij werd ook heel erg ziek en raakte depressief. Ja. Hij zat aan die oxycodon of weet die troep en daar moest hij van af en hij raakte verslaafd en zo. Dus hij raakte in een soort halve psychose. En toen is hij zich op Twitter ook wel heel radicaal. Nou ja, af en toe zegt hij dingen op Twitter, dat werd hem ook gevraagd daar, waarom doe je dat, die best wel heftig zijn. Mm-hmm. Maar als je ziet alle ellende die hij over zich heen krijgt, ook nu in de Nederlandse pers, gewoon bij Radio 1, een of andere filosoof, weet je wel, die dan zegt, nee, heel gevaarlijk die Peterson, want hij is een gateway drug naar Breivik.
Ja.
Hey, wat de fuck, man? Ja. Hoe kom je daarbij, ja, man? Dat neem ik serieus. Wat ben je dan voor? Hoe durf jij dit te zeggen?
Dat je niet in het narratief past van wat zij.
En dan niemand op de radio die even zegt, hoe kom je daar nou bij, joh? Bewijs dat dan. Dus onderbouw dat is. Of zo'n factchecker ook, die dan ook op Twitter actief is, die er ook de hele tijd roept van levensgevaarlijk. Een D66 lid van het Europese parlement, Rafaela heet ze, die notabene pleit voor het verbieden van het gedachtegoed van Samira Rafaela of zo. Die pleit voor het verbieden van dit gedachtegoed.
En dan heeft ze het over Jordan Peterson.
En dan heeft ze het dus over Jordan Peterson. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat iemand van D66 dit soort... Nou ja, daarin zijn we dus in terechtgekomen. Dus om dit thema te besluiten. Ik roep iedereen op om je tegen dit soort dictatoriaal gedrag te verzetten. Lees en luister naar mensen als Peterson en Sam Harris en dat soort types in de podcast.
Is er over Jordan Peterson verder iets? Is er een documentaire over zijn leven? Of over,
ja, er is zoveel te vinden als je op YouTube kijkt. Al zijn optredens, al zijn vlogs en zo. Ja. Je kunt uren naar Peterson luisteren en kijken. En ik bedoel, ik wil hier ook niet als een juichaapje overkomen. Want ik vind ook wel, er zit ook een aspect van charlatanerie in. Hij opent wel heel veel open deuren en hij doet alsof dat allemaal hele interessante gedachten zijn, hele diepe gedachten, maar het zijn vaak ook gewoon clichés.
Ja, dat deed Obama ook een week geleden in Amsterdam. Ik weet niet wat Jordan Peterson per kaartje vroeg.
Nou, als daar 3.000-4.000 mensen zitten, dan verdient hij zo 3.000-4.000 met zo'n avond. Dus dat gaat snel. Dat
is ook het snabbelcircuit.
Ja, maar goed, dat verdient hij ook, want hij is helemaal kapot gecanceld. Dus dat die man nu zwaar miljonair wordt, dat gun ik hem. Maar wat ik wilde zeggen is, er zit ook wel een aspect van charlatanerie in. En hij neemt zichzelf ook wel heel erg serieus. En ik denk als je heel analytisch al zijn teksten bij langs gaat, dat je het wel makkelijk kunt fileren. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom, hij is een soort profeet geworden voor heel veel mensen. Dus het gaat er ook niet precies om dat wat hij zegt, of dat nou allemaal zo waar is en kloppend en zo. Het gaat om wat hij uitdraagt aan hoop voor heel veel jongeren en troost ook. En dat ze in heel veel regels, die rules for life die hij geeft, iets zien. En ik heb het dus ook, jongeren hebben mij gemaild en die schrijven dan ook, ja, sinds ik Peterson heb gelezen, leef ik op een andere manier. Sta ik anders in het leven.
Ja, ze zijn bewust erin.
Ja, dus in die zin. Nou, niet eens bewust. Ze weten gewoon beter hoe te leven. Heel simpel. Dus wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En aangezien hij...
Er is ook een soort van Bijbels sausje overheen. Ja, het is natuurlijk wel heel christelijk.
Ja, nou ook. Maar ja, hij refereert natuurlijk vaak aan bijbelteksten. Maar dat komt omdat dat zijn onze oude teksten. Dat zijn onze literatuur en zo. Het stamt allemaal daar vandaan. Ja. Dus, en hij hecht heel erg aan het woord. Dat vertelde hij ook. Dat ik ook. En aan de nauwkeurigheid van het woord. En er zijn natuurlijk bijna geen betere teksten geschreven dan de bijbelteksten. Dus als hij daarna refereert, dan refereert hij eigenlijk gewoon aan onze oertaal.
Ja, maar dat tegengeluid, dat begint ook wel aan belangrijkheid te winnen. Dat zag je ook in Amerika een paar weken geleden met de Budweiser, die opeens met een dat biermerk. Die kwam met een advertentiecampagne waarin, wat was het, een transgender reclame maakte voor Bud Light. De 0.0 versie van Bud, denk ik.
Ja.
En daar is een storm van kritiek losgebarsten in Amerika. En dat is niet meer gestopt.
Ja, en ze hebben nu ontzettend veel omzet verloren, geloof ik. Hè,
omdat, 21% daling van de verkopen van Budweiser. Want de kopers hebben een soort van staking, zijn ze begonnen. Maar dan zie je dat een tegengeluid als je denkt van ik ben het daar helemaal niet mee eens. Dat werkt soms ook. Je kan soms gewoon zeggen van ik vind dit niet oké wat je doet als merk.
Ja, maar al die corporates die zich associëren met woke, ja, die komen allemaal van koude kermis thuis. Ze zei dus ook, en Donald Trump heeft al gezegd, go woke, go broke. Ja. Dat zie je ook met Netflix.
Ja, maar zie jij in Nederland wel eens voorbeelden daarvan? Ik zie het eerder andersom, dat van alles geprobeerd wordt kapot te cancelen.
Dit vind ik een ingewikkelde gedachtegang.
VI bijvoorbeeld. Dus hebben ze natuurlijk ook geprobeerd om dat programma...
Nou, dat is net zoals bij Budweiser niet gelukt.
Dat is niet gelukt, nee.
Maar net zoals bij Budweiser, die hebben het wel geprobeerd. En die go broke. En bij Vandaag in Sight proberen ze ook om Johan te cancelen. En they went broke. Want al die mensen die probeerden om Vandaag in Sight te cancelen, dat is hun niet gelukt. Nee. En de types die zich aansloten, die af en toe bij Vandaag in Sight aan tafel zaten, en die zich heel snel aansloten bij die cancelaars, omdat ze vonden, Johan is veel te ver gegaan met die kaars. Ja, die zijn nu gecanceld, want die mogen daar niet meer aanschuiven. Ja. Dus die hebben ze hun eigen glazen ingegooid. Dus je kunt in dit geval ook zeggen van, ja, poging mislukt. Ja.
Nou, dat is ook kantje boord geweest natuurlijk met het is dat John de Mol het poot stijf hield en ermee door wilde gaan.
Nou, volgens mij was helemaal niet kantje boord, hoor.
Nee? Ik denk dat het allemaal gespeeld is.
Nee, ik denk niet dat het gespeeld is. Maar ik denk niet dat John de Mol zo'n melkkoe had gecanceld omdat een paar dames op een achterspeler gingen staan en uit de linkse grachtgordel. Dus
Oké. Okay. Right. Geert, we gaan weer terug naar Nederland, naar de vissers. Want daar heb jij binnenkort een verhaal over, hè?
Ja, die arme vissers die ze allemaal hun kotters moeten inleveren. Omdat Nederland...
De sloperij.
Ja, die kotters liggen allemaal bij de sloop. Omdat het kabinet heeft besloten dat de visserij, net als de landbouw, veeteelt, moet worden opgegeven eigenlijk.
Koopregelingen zijn er, hè?
Er zijn allemaal saneringsregelingen en er liggen allemaal kotters in kampen bij de sloop en ook in Vlissingen. Maar wat blijkt nu, een aantal van die vissers heeft dus hun kotters al lang ingeleverd en die wachten nog op geld. Ja, die zijn uitgekocht zogenaamd. Die krijgen saneringsgeld.
Het is niet geld als je meelevert dat je het geld meteen overgaat.
Nee, helemaal niet. Je zou denken van je levert in en je krijgt de poen. Dat gaat natuurlijk om heel veel geld. Hè.
Ja, 2-3 miljoen. Hè.
Ja, en het zit allemaal vast op bureaucratie en formulieren. En de vissers die dan formulieren weer krijgen teruggestuurd. Van je moet dit nog inleveren en zo. Dus ik sprak met vissersman. die al 7 maanden geleden zijn kot er heeft ingeleverd. En die wacht nog steeds op geld. Dus hij teert gewoon in op zijn reserves.
Tot bizar voor
nou ja, dus zometeen.
Dat ook weer een soort nieuwe affaire.
Zometeen krijg je weer een soort nieuwe toeslagen affaire. En dan moeten die boeren ook nog worden uitgekocht. En er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, die vissers moeten niet zeuren, want ze krijgen miljoenen en zo. Ja, dat vertelde deze meneer Tanis ook. Die hebben dus wel in het verleden telkens nieuwe visserijrechten bij moeten kopen. Hè, voor tonnen. Ja. In gulden destijds nog later de euro's. Ja. Dus ze hebben enorm geïnvesteerd. En die rechten
elke keer moeten aanpassen. Ja.
En die rechten verliezen ze dus. Ja. Die sta je ook af. Hè? En die boot die mag ook niet worden verkocht aan Italië of Frankrijk of zo. Die moet ook worden vernietigd.
Die moet echt gesloopt worden. Dat is toch ook bizar voor woorden eigenlijk. Die
pure kapitaal van
Zuid-Amerika kunnen gebruiken. Of in China of in whatever.
Ja, het is dus pure kapitaalvernietiging. Dirk-Jan Epping van Ja 21 die noemde het al een economische misdaad van dit kabinet. Nou, ben ik het helemaal mee eens.
Het gaat dus maar om een paar honderd schepen waarschijnlijk. En daarom zal het niet zo heel veel aandacht trekken. Maar het blijft natuurlijk wel een schandaal.
Ja, je wordt gewoon een hele beroepstak, die wordt gewoon uitgeroeid.
Je hebt gesproken met die vissers en dat staat zaterdag in de krant als het goed is. Dan kunnen we lezen wat hun grieven zijn.
Waar was Wiert?
We zitten alweer aardig aan de tijd, Wiert. Maar we moeten het ook nog eventjes hebben over jouw In Nederland rubriek in de krant. En jij bent naar Hindelopen afgereisd. In Friesland.
Ja, klopt.
En dat is een heel klein dorpje. En daar wonen 850 mensen, begrijp ik. En die mensen hebben dat dorp dreigt uit te sterven omdat ze geen woningen kunnen en mogen bouwen.
In Hindelopen. Ja, Hindelopen is natuurlijk de internationale toeristische trekpleister. Wie kent Hindelopen niet? Vanwege de volkskunst en de klederdracht. En het dansen zo, noem maar op. Dus Hindelopen is een hele bijzondere plek in Nederland. En deze burgers die ik sprak, activisten ook inmiddels, die maken zich zorgen omdat heel veel jongeren wegtrekken. Omdat er geen plek is voor hun. Dat heeft ermee te maken dat er niet gebouwd wordt. Er wordt al 20 jaar niet gebouwd. En ook omdat er wel veel tweede huizen zijn die leeg staan. Omdat ze voor de recreatie worden gebruikt. Ze hebben de gemeente opgeroepen, gaan er toch eens bouwen. En de gemeente zegt, ja, we willen eigenlijk daar wel in meegaan, maar we hebben eigenlijk helemaal geen plek. We hebben nu 2 locaties voor elk 10 woningen en zo. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig.
In zo'n klein dorp, 20 woningen, dan begin je in ieder geval.
Ja, je begint ergens mee. Ja. Maar zij zeggen, we moeten gewoon minstens 100 woningen hebben. In ieder geval 89 is dan het soort cijfer dat daar eronder doet. Ja. Nou ja, en ze hebben natuurlijk een punt als ze zeggen, luister eens, wij hier hebben een hele bijzondere geschiedenis, een eigen taal. Heel interessant is dat Hindelopen, dat Hielpers, zeg maar.
Ja.
Dat is een weliswaar een dialect, een Fries dialect. Maar omdat zij altijd...
Andere Friezen kunnen hen al niet eens verstaan, hè, begrijp ik, uit het verhaal.
Die kunnen niet goed verstaan, omdat die Hindelopers, die waren altijd gericht op Amsterdam. Daar lagen hun boten. Omdat het er zoveel waren, lagen de boten daar. En met die boten trokken ze naar Scandinavië, naar Engeland en naar de Oostzee. En er zijn dus heel veel woorden uit die gebieden. Die zijn in hun taalgebruik terechtgekomen. Dus zeggen bijvoorbeeld niet heit en mem, maar ze zeggen dan veer en mem. Dus vader en mem. Dat soort dingen. Nou, dat vind ik als taalfreak ontzettend interessant. En als zij dus met elkaar praten onderling, dan kunnen Friestaligen dat ook heel moeilijk verstaan. Ja. Dus ze hebben echt een eigen taaltje. Nou, daar zijn ze heel trots op en dat willen ze bewaren. Dat wordt ook onderwezen op de school. Op die school waar eerst 120 kinderen, daar blijven er nog iets van 50 misschien over. Dus daar maken ze zich ook heel druk over dat die school wel kan voort blijven bestaan. Dus die mensen die ik sprak, ja, die zijn er erg bezorgd. De gemeente is nu aan zet om te zeggen, oké, we gaan dan proberen om toch meer land, omliggend land te kopen misschien. Want het probleem met de Hindelopen is ook, het ligt in een kom. Ja. Dus je kunt moeilijk de zee inbouwen. Nee, dus je kunt maar één kant op.
Vanwege het unieke karakter van het dorp.
Ook, ja.
Dus het is niet zo makkelijk om daar iets bij te bouwen. Maar dit staat ook wel symbool voor problemen die een heleboel plattelandsgemeenten hebben.
Ja, maar dan zeggen zij van luister, ze zijn niet een van het boerendorp met de kerken verder niks. We hebben hier gewoon zo enorm veel cultureel erfgoed. En dat klopt ook, dat is ook zo. Het zou wel fijn zijn als die gemeente Zuidwest-Friesland dan zou begrijpen dat wij toch wel een soort van andere rol spelen hier in de regio dan. Of nee, een unieke rol spelen in de regio. Met Sneek en Bos, wat Makkum, al die plekken liggen daar. Hè?
Ja.
En dat ze zeggen dat de gemeente ook begrijpt dat Hindelopen niet alleen hier regionaal, maar ook landelijk en internationaal gewoon een naam is. En dat je moet proberen om die cultuur en die taal en zo te bewaren door mensen aan je te binden en jonge gezinnen te halen. Waardoor die kinderen gewoon hier ook, want die kinderen, jongeren willen daar blijven, hier kunnen blijven en dan een bloeiende, moderne hinderlopen de invulling kunnen geven aan een bloeiend en modern hinderlopen. Dus
een fijn, mooi dorp.
Juist.
Daar sluiten we mee af. Ik zou zeggen, dankjewel Wiert en we spreken elkaar volgende week weer.
Gaan we doen.